Het leven is best lastig. Wanneer ben je echt gelukkig? Doe je werk dat bij je past? Moet je het uitmaken of juist trouwen? Hoe ga je om met die ene lastige collega? En waarom maken we zo vaak ruzie? Ingewikkelde vragen waar we niet altijd bevredigende antwoorden op vinden. En dat is niet zo gek. Want goed leven leren we, net als rekenen en lezen, niet vanzelf. Goedemorgen, Jan Wolter. Fijn dat je er bent.
Top.
Zou je de luisteraars willen vertellen wie je bent en wat je doet?
Oh, dat is meteen een ingewikkelde vraag.
Het is een hele complexe vraag.
Ik schrijf en ik spreek. Ja. Ik geef workshops over onderwerpen als loslaten, verwachtingen, perfectionisme, rust, ruimte in je hoofd. Dat is echt mijn onderwerp geworden.
Mooi. En daar gaan we vandaag natuurlijk over praten, over rust in je hoofd en kalmte. En daar zijn we eigenlijk allemaal wel een beetje naar op zoek. Maar dat kan soms nog wel complex zijn. Dat lukt niet altijd.
Ja, dat is een zoektocht op zich. Die heel veel onrust kan veroorzaken.
Ja, op zichzelf. De zoektocht naar kalmte creëert heel veel onrust.
Ja.
Dat is heel ironisch. Hoe komt het dat het zoveel onrust bij ons veroorzaakt, terwijl we op zoek zijn naar kalmte?
Ik denk dat er is heel veel mogelijk in de wereld van nu. Mm-hmm. Het is een tijd van beloften, hooggespannen verwachtingen ook. Misschien ook wel het eigen gevoel van heel veel te moeten, veel willen. Er komt van alles op je af. En hoe ga je daarmee om? Hoe blijf je daarin overeind? Ja. Dat is elke keer weer een uitdaging.
Ja, inderdaad. En ik merk het wel eens bij mezelf als ik gestrest ben. En denk van oké, ik moet even ontstressen en ik wil rust hebben. En die gedachtegang creëert al zoveel ruis, waardoor ik soms zelfs blokkeer. En niet juist datgene doe waardoor ik rust of kalmte krijg in mijn hoofd. Heb jij in de praktijk, in jouw ervaring, heb je gezien hoe het komt dat mensen die blokkades creëren en dan juist heel passief worden in plaats van actief op zoek gaan naar die kalmte?
Ja, ik weet niet of mensen passief worden. Ik denk dat mensen over het algemeen snel in een do-modus schieten. Van, ja. Het leven is maakbaar. Ik moet de juiste dingen doen, kopen, leren, ontwikkelen, zijn. En ook als het gaat om kalmte, dan is dat iets wat maakbaar is. Waar je dus zelf voor in actie moet komen. Ik geef dus de class en de intensive, die gaat over kalmte bij de School of Life. Ja. En wat ik vaak zie, is dat mensen ook echt al een beeld hebben van wat kalmte is. Dus dat is goed om eerst even te fileren van wat is eigenlijk kalmte. En ik denk dat wat is uiteindelijk kalmte? Dat is een toestand waarin emoties en gedachten niet met jou op de loop gaan. Van natuurlijk heb je allerlei gedachten, natuurlijk heb je allerlei emoties. Maar jij bent de baas. Dat klinkt alweer heel erg maakbaar. Ja. Maar je hebt daar wel enige regie over, zeg maar.
Ja.
Als je daar bewust bij stilstaat, waar bewust bij stil wil staan.
Mm-hmm. En is kalmte iets heel persoonlijks? Is er een algemeen gevoel van kalmte of een definitie van kalmte? Of is het iets heel persoonlijks?
Ja, ik zou die definitie echt willen geven als de gedachten en emoties die heb je.
Ja.
Maar zij hebben jou niet.
Mooi.
Dus je kunt daarmee omgaan op een bepaalde manier. En zij nemen niet de overhand. Dus ook het verschil tussen leven en geleefd worden door al die gedachten en die emoties.
Ja.
Dus ja, controle is een groot woord. Dat bestaat denk ik niet. Maar enige regie. En wat mensen ook wel hebben, is een soort plaatje in hun hoofd van wat kalmte is. Van helemaal relaxed, helemaal zen. Weet je, ik begin altijd met zo'n plaatje van iemand die zo lekker op een steigertje in de natuur zit. De handen zoals iemand die mediteert.
Ja.
En dat is zeker een moment van kalmte. Maar dat is ook je eigen invulling van kalmte. Want diegene die daar zit op dat steigertje, die zit misschien wel boodschappenlijstjes te maken. Die is misschien wel rete gestrest over wat er allemaal nog moet gebeuren die dag. Dat weet je niet.
Ja.
Maar het is jouw eigen invulling van kalmte. En ik denk dat het uiteindelijk vooral goed is om op zoek te gaan naar wat gebeurt er in je eigen gedachten. Daar zit een sleutel tot
kalmte.
Wat gebeurt daar? Hoe denk jij over de dingen?
En als je daar naartoe gaat, als je bewust gaat nadenken over wat gebeurt er nou precies in mijn hoofd, hoe ver zou je dan terug moeten gaan? Want je wilt ontleden waarom al die gedachten spelen in je hoofd. Waar ligt vaak de essentie van die onrust of van al die gedachten die je niet kan houden? Wat is daar de grondslag van?
Ik denk dat op een gegeven moment, als je daar bewust bij stilstaat, dat je ziet, laten we bijvoorbeeld een samenwerking die niet lekker loopt. Waar word je dan onrustig van?
Ja.
Is dat echt puur dat die samenwerking niet lekker loopt? Of komt het omdat jij, doordat die samenwerking niet lekker loopt, opeens allerlei gedachten krijgt over hoe je hoort te samenwerken, over die ander, over jezelf? En daar komt een trein van gedachten op gang, die vaak, als je goed gaat kijken, pas de echte onrust creëert. Dus dat zijn de oordelen over jezelf. Van, ik moet het beter doen. Ik had dit anders moeten aanpakken. Waarom lukt het me nou niet om die ander zover te krijgen om dit en dit te doen? Waarom komt die eikel nou niet over de brug met wat ik wil? Heb ik het wel goed gevraagd? Nou ja, vul het maar in. En mijn inspiratie is dan de Stoïcijnse filosofie, waar Epictetus ooit heel kernachtig omschreef, het zijn niet de dingen op zich die ons van slag maken, maar onze gedachten daarover. En ik denk dat dat echt, als je daarover nadenkt, laat dat echt even indalen. Het zijn niet de dingen op zich die ons van slag maken, maar onze gedachten erover. Dat is wel een heel mooi vertrekpunt voor, ja, voor je eigen onrust bekijken. En ook bekijken, oké, wat wil ik daar eigenlijk mee? En hoe zou ik iets kalmer kunnen worden?
Ja, het is mooi dat je dat zegt, want ik terwijl je aan het praten was, ging ik terug naar een gebeurtenis in mijn leven die heel veel stress veroorzaakte. En als ik het nu zou analyseren met hetgeen wat jij zegt, dan had het niet zozeer te maken met de dingen die waren gebeurd, maar de gedachten die ik zelf creëerde. Ik was heel teleurgesteld in mezelf. En ik schaamde me. En dat creëerde zoveel stress, waardoor die gebeurtenis ineens ook nog groter werd in mijn hoofd. Terwijl de gebeurtenis is de gebeurtenis. Maar het was het. Al die verwachtingen die ik van mezelf had. Heel streng zijn van, ja, je had het zo moeten doen. Ik heb mezelf gepijnigd voor 2 weken lang. En wat daarbij kwam kijken, hartkloppingen. Niet kunnen slapen. Als ik in mijn slaap val, niet willen opstaan. Dus echt, ja, echt stress, echt een gevoel van depressie hebben. En
ook niet, fysiek werkt fysiek, dat door,
ja,
dan.
Ja, ik had wel meegemaakt dat ik aan mijn tafel zat, dezelfde tafel waar we nu aan zitten, en dat mijn hartkloppingen zodanig waren alsof het leek alsof ik een sprint had getrokken, terwijl ik heel rustig zat. Dus ik zat, inderdaad wat jij zei, ik zat heel kalm. Maar intern gebeurde heel veel.
Ja.
En door al die gedachten die door mijn hoofd heen gingen, en zelfs zo erg dat ik gedachten voor anderen ging invullen, hoe zij over mij dachten.
Voor anderen invullen, hè? Ja. Dat is ook zo'n ding. Je weet het niet, maar je gaat het invullen.
Ja.
Je hebt er allerlei gedachten over. Wat zou die ander van mij vinden? Dat is voor mij ook persoonlijk een bron van onrust in situaties.
Ja.
En dan ga ik dat invullen en dan zit iemand te kijken en heb ik daar een beeld bij van, oh, die zal daar wel dit en dit van vinden. En gewoon in een klas ook, hè, bij de School of Life.
Iemand dat is waar
die heel streng kijkt. Ah. En dan dat ik denk van, oh jee, vindt hij het wel interessant. En dan zit ik eigenlijk mezelf onrust aan te praten.
Ja.
En dan komt zo iemand achteraf naar mij toe en die zegt, oh, ik vond het een topavond, dank je wel. En denk ik, oh, ik heb me echt voor niks hierover druk zitten maken.
Ja.
Dus ik heb me ook voorgenomen, dat doe ik niet meer. Die gedachten, die parkeer ik. En ik zie iemand kijken en ik zie iemand kritisch kijken. En ik denk, ja, daar zou van alles mee aan de hand kunnen zijn. Maar ik ga dat niet persoonlijk opvatten. Ik ga dat niet invullen, want dat is echt zo'n gedachte waarmee je eigen onrust creëert.
Maar juist dat lijkt me zo moeilijk, want ik zou heel graag het vermogen willen hebben om tegen mezelf te zeggen, oké, je gaat je niet meer druk maken daarom, het is nu klaar. Maar dat is makkelijk gezegd dan gedaan natuurlijk.
Zeker.
Het is bijna hetzelfde tegen iemand zeggen die niet gelukkig is, je moet gewoon gelukkig zijn.
Dat is helemaal een opgave.
Ja. Dus en dan een vraag aan jou, hoe doe je dat, hoe heb je dat bereikt om die gedachtes die niet waar bleken te zijn, om die te kunnen parkeren, om die nu in vervolg te kunnen parkeren van, oké, deze gedachte zet ik opzij.
Ja. Nou, ik heb nog niks bereikt, hoor. Ik ben hier elke dag mee aan het, aan het oefenen en zeg maar gerust struggelen. Weet je, dat is niet iets waar je opeens er bent.
Ja.
Dit gaat stap voor stap. Maar wat mij betreft begint het wel met het bewustzijn dat het hierin zit voor jezelf. Het bewust naar je gedachten kijken. En gewoon heel simpel een onderscheid al kunnen maken tussen gedachten die je helpen en gedachten waarmee je jezelf onderuit haalt.
Ja. Ja.
Gedachten waarmee je jezelf helpt en gedachten waarmee je jezelf onderuit haalt. En die gedachten heb je en die mogen er zijn. Dat is oké. Okay. Dat is zelftwijfel. Weet je, natuurlijk twijfel je aan jezelf. Dat kan zelfs heel gezond en positief zijn. Mm-hmm. Maar hoe serieus neem je dat? Hoeveel aandacht geef je dat? En dat is een keuze die je hebt. En daar kun je jezelf in oefenen en zeggen, oké, ik zie je, beste gedachte, maar ik geef je even niet zoveel ruimte, want ik zie ook nog andere gedachten. En die helpen me even iets meer op dit moment. Het klinkt een beetje Sesamstraat-achtig
ik snap het volledig.
Dit kun je, denk ik, oefenen.
Ja, maar hoe maak je dan het onderscheid tussen gedachten die je niet dienen en gedachten die functioneel kunnen zijn? Maar het kan zijn dat een kritische gedachte je heel waardevol kan zijn. Maar soms kan je ook zoals iemand die bij jou in de klas zit, die naar jou kijkt. En misschien zit daar wel wat in. Misschien heeft diegene een punt. En dus hoe maak je onderscheid tussen welke gedachten je mee moet nemen en welke je moet parkeren? Ja. Dat lijkt me een heel complex iets.
Ja, dat is uiteindelijk toch gewoon het criterium. Kan ik hier iets mee?
Ja.
Of raak ik hiermee in een soort vicieuze cirkel omlaag? Hoe kan ik dit constructief gebruiken? Hoe kan ik dankbaar zijn voor die kritische blik inderdaad? Hoe helpt het me om daar nog beter en zelfverzekerder te staan?
Ja.
Dan gebruik ik het positief. Als ik denk, oh jee, ik weet niet of het wel goed gaat, dan raak ik afgeleid van mijn verhaal. En dan ga ik echt niet beter van presenteren. Dus dat besef van nee, dit helpt mij nu op dit moment niet. Maar dit is natuurlijk een zoektocht en een oefening die je dagelijks kunt doen.
Ja.
Maar ik denk wel dat je in je gedachten op een gegeven moment ook signaleert. Wil ik nu iets wat mogelijk is? Of wil ik iets wat niet kan? Want we hebben allerlei verwachtingen. Je noemde het woord al, verwachtingen van jezelf, maar ook verwachtingen van een ander. Verwachtingen van werk, van een relatie, van een vriendschap. Hoeveel mensen je feliciteren op je verjaardag, noem maar op.
Ja.
En dat heb je van tevoren bedacht. Dat heb je zelf ingevuld over iets wat nog moet gebeuren. En vaak is dat heel mooi, hè? Geïdealiseerd.
Ja, precies.
En dat ziet er fantastisch uit en oh, prachtig mooi. En dan kom je dus in die samenwerking of in een vriendschap of in een relatie of in een werksituatie. Denk je, dit valt een beetje tegen. Hoe komt dat? Nou, dat op zich kan alweer allerlei gedachten oproepen. Dan is het ook weer heel goed om terug te gaan naar, hoe dacht ik er eigenlijk zelf over? Oh wacht, ik had een verwachting. Die verwachting klopt niet. Dat is oké. Ga jezelf daar niet over veroordelen. Maar denk gewoon, oh wacht, ik had vooraf misschien wel een beetje te rooskleurig plaatje. Dit gaat hem nu niet worden op dit moment. Heb dan oog voor wat er wel is. En probeer daar positief tegenover te staan. Ja. In plaats van alleen maar allerlei gedachten te hebben van, hey, dit is niet hoe ik het wil, dit is niet hoe het hoort. Dan ben je met je eigen gedachten bezig.
Ja.
En dan komen nieuwe gedachten bij. En vaak de veroordeling van jezelf is dan helemaal de genadeklap. Ja. Van, jij doet het niet goed en je hebt je niet goed voorbereid, of je had het ook beter moeten weten. Ja, dat gaat je zeker niet helpen. Dus ook het onderscheid maken in je eigen gedachten van, waar heb ik invloed op? Mm-hmm. Waar kan ik zelf nog mee aan de slag? Wat ligt binnen mijn mogelijkheden? Wat ligt binnen mijn macht? En wat ligt buiten mijn macht? Wat ligt buiten mijn invloed?
Mooi.
En je ziet bijvoorbeeld vaak in een klas dat mensen ook beschrijven van, nou, wat zijn dan bronnen van onrust? Ja, het gaat niet zoals ik wil. Ik heb geen grip, ik heb geen controle. Of die ander die doet niet dit. Weet je, andere mensen, dat is een bron van onrust. En als je dan gaat kijken van, ja, wat zit daar eigenlijk onder? Dat is vaak een soort idee over hoe het zou moeten zijn. Een verwachting. Een mooi, rooskleurig, geïdealiseerd plaatje. Van ja, zo zou ik heel graag willen dat het is. En dat is oké, hè, dat je dat vindt. Dat zijn gewoon hoe je bent grootgebracht, hoe je in elkaar zit, je normen, je waarden. Dat is prima. Maar vergeet niet dat je in een werkelijkheid bent waar allerlei mensen rondlopen met andere ideeën, met andere prioriteiten. En daar gaan jouw verwachtingen soms verloren. En ja. Hoe schakel je dan? En zorg je weer dat je niet bezig bent met hoe het zou moeten zijn, volgens dat plaatje in je hoofd. Maar dat je ziet, oké, dit is het dus. Wat kan ik hiervan maken? Wat kan ik hiervan leren? Hoe kan ik misschien toch uiteindelijk stap voor stap wel komen waar ik zo graag naartoe wil? Maar binnen mijn mogelijkheden.
Ja. En, mooi.
Ik ga meteen een heel college geven.
Nee, ik vind het heerlijk. Want ik ben enorm aan het leren terwijl we praten. Het is dus eigenlijk een extreem dynamisch proces. Dat je bent constant aan het bijschaven. Je verwachtingen, de werkelijkheid. En dat is het, denk ik. Als ik refereer naar die periode bij mij toen, die 2 weken dat ik vol in de stress zat. Ik bleef vasthouden daaraan. En op het moment dat ik losliet, viel alles eigenlijk weg. Dat ik het was bijna een bepaalde maat van onverschilligheid wat ik even nodig had van, het maakt allemaal niet uit.
Kan soms helpen, hè? Het maakt ook geen zak uit. Waardoor je
ik kon
opeens
even ontspannen.
Merkt, hey, ik raak nu in een ontspannen staat. Ik kan opeens iets loslaten. Ja. Relativering, zo noemen sommige.
En toen ben ik inderdaad opnieuw gaan kijken naar mezelf en naar de situatie. En dat heeft alles in perspectief geplaatst. En waar ik geen controle over had, dat liet ik dan maar.
En sommige mensen noemen dat in het hier en nu leven of in het moment zijn. Mm-hmm. Dat kan ook heel spiritueel klinken of heel zweverig voor sommigen. Maar ik denk dat in het hier en nu zijn, in het moment zijn, heeft alles te maken met echt zien wat er is en niet blijven hangen in hoe het zou moeten zijn. Dus niet blijven hangen in je eigen gedachten, je eigen verwachtingen, je eigen overtuigingen, je eigen aannames, hoe het zou gaan worden. Nee, echt openstaan. Je ziet dan ook meer. Je ziet meer mogelijkheden. Hmm. En je kunt dat realisme noemen. Maar dan in elk geval positief realisme.
Ja. Ja.
Want het voelt soms voor sommige mensen als, dan moet het maar. Weet je, alsof dat inleveren is. Ja. Dan denk je, dit is het gewoon. En dat is een momentopname. Dat is altijd die situatie. Dus je kunt ook heel dramatisch gaan doen van, mensen zijn ook altijd maar met zichzelf bezig, weet ik veel. Nee, dat is op dit moment, in deze situatie, dat iemand niet helemaal volgens jouw verwachting levert of jou tegemoet komt of zo. Dat is puur een momentopname. Ja. En ga het niet te groot maken en te cynisch maken. Houd natuurlijk jouw idee over hoe je met elkaar omgaat levend. Maar voor je eigen welzijn, voor je eigen gemoedsrust, besef dat er ook mensen zijn die daar anders over denken dan jij. En probeer daar omheen te kijken en daar lenig in te zijn in je hoofd.
En als je een bepaalde gedachte hebt die je maar niet kan parkeren.
Mm-hmm.
En die voor onrust blijft zorgen.
Ja.
En die gedachte is misschien die ontstaat door misschien door in relatie tot een ander.
Ja.
Heeft het dan waarde om een gesprek aan te gaan met degene die je voor je hebt, met je partner, met je broer, met je ouders, wie degene dan ook is die dat bij jou triggert? Heeft dat een bepaalde waarde of is het iets wat je altijd bij jezelf zou moeten zoeken en oplossen?
Dat die onrust blijft, heeft absoluut een bepaalde waarde. Want je zou kunnen zeggen, dat is dus belangrijk voor je.
Mm-hmm.
En ik denk wel dat het goed is om altijd eerst naar jezelf te kijken. Van wat is dan mijn idee over deze situatie? Wat is mijn verwachting? Als jij op een gegeven moment zegt, wacht eens even, maar die verwachting, die vind ik echt belangrijk, waardevol. Dit is waar ik voor sta. Ik wil hier niet loslaten, meebewegen, toegeven, compromissen sluiten. Dan kun je daarover het gesprek aangaan met die ander.
Ja.
En zeggen van dit is echt heel belangrijk voor me. En misschien zijn er wel dingen waarvan je ook echt zegt, dit is niet onderhandelbaar, zeg maar. Hier ga ik niet in toegeven.
Nee.
En dat is een confrontatie aangaan en ook met alle consequenties van dien.
Hoe kan je op een vruchtbare manier zo'n gesprek instarten? Want je wil de ander niet aanvallen, want dan krijg je niet een fijn gesprek. Maar het zijn wel jouw gevoelens die blijven. Je hebt je best gedaan om het te parkeren, dat is niet gelukt.
Ja.
Hoe kan je het best zo'n gesprek instappen?
Als jij bij jezelf blijft, daar eerlijk en oprecht eerst over heb nagedacht en daarom denk ik ook, praat erover met iemand anders of schrijf dat eerst op voor jezelf, geef daar woorden aan. Dat helpt je echt om het gesprek met een ander daarover aan te gaan.
Ja.
Als jij zelf gewoon oprecht ziet, ik val die ander niet aan, ik geef alleen aan wat voor mij belangrijk is, dan is dat wat je kunt doen. Als die ander zich desondanks aangevallen voelt, dat is buiten jouw macht, buiten jouw invloed. Ja. Wat die ander daarmee doet, hoe het overkomt, ja, natuurlijk kun je de juiste woorden kiezen en de juiste timing kiezen en het goede moment kiezen en ook iemand anders even tijd geven om na te denken bijvoorbeeld. Besef dat jij een heel denkproces achter de rug hebt. En boem, je overvalt die ander daarmee. Ja, die kan schrikken. Ja. Heb dan een beetje mededogen. Ja. Maar even goed, ja, als iemand zich echt aangevallen voelt en ja, dat is heel lastig, maar dat is bij die ander. Wat kun je dan nog doen?
Ja,
herhalen wat je te zeggen hebt. Ja. Probeer dat eerlijk, oprecht, mild, vriendelijk, niet veroordelend naar die ander te brengen. Maar hoe dat overkomt bij die ander, heb je maar, behalve wat je zelf kunt doen, in de hand. En, ja. En wat die ander daarmee doet en welke gedachten dat oproept bij die ander, heb je niet in de hand. Dus
dat is waar je het over had.
Laat dat los.
Ja, dus inderdaad, waar je geen macht over hebt, geen controle over hebt, loslaten.
Ja.
Ja, mooi. En de gedachten die we allemaal hebben, die voor onrust kunnen zorgen.
Mm-hmm.
Is daar een bepaalde basis voor? Is het de relatie bijvoorbeeld met je ouders? Zie je in de praktijk dat er een bepaalde kern zit voor de gedachten die zorgen voor onrust? Moeten we dan echt teruggaan naar onze jeugd en de overtuigingen die we hebben gecreëerd? Ligt daar vaak de basis?
Ja, goede vraag. Waar komen jouw normen, waarden, overtuigingen vandaan? Ja, ja. Ik denk dat wel begint in de vroegste jaren.
Mm-hmm.
Dat is gewoon wat je meekrijgt vanuit huis, vanuit je omgeving. Zo hoort het. Daar kunnen hele strikte ideeën in zitten. Het is ook ervaring die je opdoet gedurende je leven. Die maken hoe je denkt. Het is toch gewoon een soort harde schijf die op een bepaalde manier geprogrammeerd is en af en toe een beetje bijgeprogrammeerd wordt. En het is uiteindelijk denk ik goed om te zien van ja, dat zijn mijn gedachten. En die hoeven niet allemaal 100% waar te zijn, zeg maar. Of altijd in elke situatie te gelden. En dat is jezelf een beetje ruimte geven in. En ik bedoel, je hoeft niet je normen en waarden overboord te gooien. Ik bedoel alleen dat je op het moment zelf in een bepaalde situatie gewoon meebeweegt, schakelt, lenig bent en ziet van wat ik vind, wat ik normaal vind, wat ik waardevol vind, blijft hier blijkbaar niet overeind.
Ja.
Kan ik die situatie naar mijn hand zetten? Waar heb ik wel invloed op? Tuurlijk, doe dat. Ga daar verantwoordelijk mee om. Geef het beste wat je hebt.
Mm-hmm.
Wat dat betreft, nee, niet onverschillig worden. Dat is alleen maar een momentopname, die onverschilligheid. Ja. Neem die verantwoordelijkheid. Geef het beste wat je hebt. Maar onderken ook van ja, op een gegeven moment is het niet meer in jouw handen. En wat dan?
Ja.
Dan kun je blijven rommelen aan van ja, ik wil dat die werkelijkheid anders is. Ja, dan is het ook slim om naar jezelf terug te gaan en te zeggen, oké, wat is dan mijn gedachte over die situatie? Wat is mijn verwachting? Kan ik daar niet beter even iets in bijstellen?
Ja, ja, want ik merk naarmate ik ouder word, ik steeds meer anders ben gaan denken over een aantal dingen waar ik vroeger bijna een dat is bijna mijn religie. Dat kreeg ik van mijn ouders mee en zo is het en niet anders.
Wat bijvoorbeeld? Kun je daar een voorbeeld geven?
Heel simpel voorbeeld. Ik was heel gelovig vroeger. Ik ben gelovig opgevoed.
Okay.
En op een gegeven moment ontstond daarin heel veel onrust. En ik wilde juist kalmte hebben. Maar de onrust die ontstond omdat ik zelf eigenlijk andere overtuigingen had. Maar wel het een en ander had meegekregen van mijn ouders. En dat kwam met elkaar in conflict. En toen dacht ik, ja, maar dat kan niet, want ik geloof dit, ik vind dit. Maar dat was eigenlijk, kwam ik dus achter, naarmate ik ouder werd, dat was wat ik had meegekregen van mijn ouders.
Mm-hmm.
En die overtuiging, die zaten zo verankerd in mijn zielenzaligheid, waardoor ik moeite had om te accepteren dat ik persoonlijk heel anders dacht over het geloof.
Ja.
Heel veel onrust.
Ja.
En de kalmte ontstond toen ik losliet. Toen ik dacht van, ja, maar dit zijn niet mijn gedachten. Die heb ik meegekregen. Daar heb ik heel lang aan vastgehouden. en heel lang gedacht dat het van mij was, maar dat blijkt niet zo te zijn. Ja. En op het moment dat ik het losliet, voelde ik me heel vrij. Ik kan het wel met schuldgevoel naar mijn ouders toe. Want ja, je bent toch heel loyaal naar je ouders en wat je hebt meegekregen. Maar daar ben ik over gaan praten met ze. Van, nou, ik denk anders over een aantal zaken. Ja. En daar waren ze heel liefdevol over. Terwijl ik was heel bang weer invullen voor de ander.
Precies.
Bang dat ze teleurgesteld zouden zijn in me. Bang dat ze boos op me zouden worden. En ze zeiden van, nee, weet je, je moet doen wat jou gelukkig maakt. En
heel herkenbaar dit, in allerlei situaties. Je zit je van tevoren op te vreten van, oh jee, wat als ik dit ga zeggen?
Ja.
Allemaal gedachten, allemaal eigen invulling. En als je dit op een goede manier oprecht kunt brengen, ja.
Ja, ja, dat is een van de, dat is een van de dingen die me echt het meest verbaast in het leven. Alle gedachten die ik heb voor een ander, waardoor ik soms een confrontatie uit de weg ga. 9 van de 10 keer loopt het gesprek nooit zoals mijn doemgedachte dat had voorgespiegeld. Het is bijna altijd een fijn gesprek. Het heeft ook te maken hoe je het gesprek instapt natuurlijk.
Precies.
Maar het is bijna altijd een fijn gesprek, omdat de ander ook wel ziet van, oh, jij komt met een witte vlag. Jij bent niet uit op ruzie. En dan is er heel veel verzachting in het gesprek die dan voor met
een ander. Belangrijke observatie.
Ja, en ik denk, die eerste ervaring, die eerste confrontatie met mijn ouders van, oh, ik denk anders als jullie en wat jullie me hebben meegeven. Die positieve ervaring heeft mij heel, heel goed gedaan. Omdat ik zag, oké, het is niet zo eng als dat je denkt.
Geeft heel veel vertrouwen.
Heel veel vertrouwen. Maar voordat ik het gesprek voerde, ja, ik had de meest intense, heftige gedachten. Waardoor ik het gesprek eigenlijk jarenlang heb uitgesteld. Want het heeft jaren geduurd voordat ik ze eerlijk vertelde. Ik heb andere overtuigingen.
En dat kost energie, man.
Dat kost gigantisch veel energie.
En afleiding en die tijd kun je beter gebruiken.
Ja.
Het leven is te kort.
Dat is echt zo. Ja. Dat is echt zo. Ja. En dus het is, dat was een hele, hele fijne, mooie ontdekking.
Ja.
Dat, het is niet zo erg als dat je denkt.
Ja. En het is ook echt jezelf toestaan om gewoon wat jij belangrijk vindt, wat jij waardevol vindt, ruimte te geven.
Ja.
En die ruimte in te nemen, zeg maar. En met respect naar de ander natuurlijk. Mm-hmm. Maar als je dat integer en eerlijk en oprecht doet, met oog voor een ander, dan dat geeft rust, denk ik.
Ja.
En wat bijvoorbeeld alleen maar nieuwe onrust creëert, is het gevecht met je eigen onrust aangaan. Want dan denk je, ik mag niet gestrest zijn. Ik moet kalm zijn. Anderen zijn ook kalm. Mm-hmm. Alle tijdschriftencovers, alle boeken in de winkel vertellen dat je kalm kunt zijn. En mij lukt het niet. Ja. Ik doe iets verkeerd. Ook weer precies hetzelfde mechanisme. Je hebt één ding, maar allerlei gedachten daaromheen zorgen voor extra onrust.
Ja.
En op zich is het gevecht met je eigen onrust stoppen al een eerste winst.
Absoluut.
Die onrust is er. En ik denk wel dat het slim is om onderscheid te maken tussen negatieve onrust, echte energie, lekken, en de positieve onrust. Gewoon de onrust die voortkomt uit, ja, wat wil je graag doen in het leven? Wie wil je zijn? Wat wil je graag betekenen? Mm-hmm. Dat zorgt ook soms voor allerlei onrust. Gewoon het nadenken over het leven, keuzes mogen maken. Natuurlijk levert dat onrust op. Ja, wat had je dan verwacht?
Ja.
Maar dat is oké.
Ja.
En die onrust gewoon toelaten en denken van, oké, dit is onrust. Ja, maar het is oké.
Ja,
niet veroordelen.
Ja, maar wel mooi dat je het zegt, want dat is inderdaad een ander soort onrust. Dat is een onrust met perspectief. Je voelt dat je ergens heen gaat. Onrust die wat heel zwaar is en negatief is. Ik ben heel vaak die strijd aangegaan en ik heb nog nooit gewonnen.
Gaat je ook niet lukken?
Nee, ik heb die strijd nog nooit gewonnen.
Het heeft een averechts effect, want je creëert namelijk nieuwe onrust voor jezelf. En wat dat betreft is het denk ik parallel aan wat bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek naar geluk al laat zien. Het doelgericht streven naar geluk, dat heeft een averechts effect. Ook omdat we blijkbaar niet in staat zijn om te zien wat ons dan echt duurzaam een geluksbeleving, een geluksgevoel bezorgt. Ja. En het echt maar hard werken aan geluk versterkt eigenlijk het gevoel, shit, ik ben er nog niet. Ik moet eerst nog van alles doen. En je stelt het uit voor jezelf, je hangt er allerlei voorwaarden aan en het werkt averechts. Ja. En bij onrust kan dat denk ik ook zo werken. Ja. Dingen laten zijn. Ik zei net al van, we schieten snel in een do-modus. Mm-hmm. Maar dingen laten zijn en niet daartegen het gevecht aangaan. Dat is echt de eerste winst in rust. En daarmee kunnen leven.
Het is, ik zag laatst een interview hierover. Was van een bokser, wereldkampioen, zwaargewicht bokser. Die zijn hele leven lang vanaf jongs af aan één doel had opgesteld. wereldkampioen worden, zwaargewicht in de zwaargewichtklasse. En hij bereikte dat. Dus het is hem gelukt. Cool. En daarna werd hij depressief.
Ja.
Omdat hij zijn geluk had gekoppeld aan het ene specifieke doel. En inderdaad wat je zegt, van als je geluk als doel maakt, van als ik dat heb bereikt, dan word ik gelukkig. Ja, ja. Dat bleek er dus totaal niet te zijn. Hij is in een zware depressie terechtgekomen.
Ja.
En geluk zit, dat is een heel complex iets natuurlijk, geluk. Maar het is niet
een momentopname ook. En niet iets wat je bam hebt en dan voor altijd zo in de pocket.
Exact. En hij dacht dat hem heel gelukkig zou maken.
Ja.
Hij besefte toen ook dat zijn geluk veel dichter bij hem zat, in plaats van het hele grote doel van, ik moet wereldkampioen worden. Ja. Dan pas ben ik gelukkig. En toen was hij wereldkampioen. En hij zei, ik was nog steeds hetzelfde. En dat zorgde voor een zwart gat.
Ja.
Ja, dus het is een mooi inzicht om te zien van, het is niet een specifiek doel waar je naartoe werkt.
Nee. Een doel kan je echt... ik vind soms bewonderenswaardig hoe mensen echt heel doelgericht te werk kunnen gaan. Daar ben ik dan weer jaloers op. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd denk ik, het kan ook wel heel beperkend werken.
Ja.
Een doel zorgt ervoor dat je allerlei mogelijkheden onderweg mist. Dus wat mij betreft is dan een richting veel belangrijker dan een doel.
Mm-hmm.
Een richting is wel belangrijk.
Ja.
Maar in een richting heb je nog de vrijheid om onderweg mee te bewegen, om bij te schakelen, bij te leren, afslagen te nemen die ook interessant zijn. Uiteindelijk gaat het komt soms zo plat gezegd neer op van die tegelwijsheiden van het gaat niet om de bestemming, maar om de reis en zo. En ik weet eigenlijk niet hoe ik hier vroeger over dacht. Van, kon ik daar wat mee vroeger? Misschien ook niet. Dat zou ik eigenlijk niet eens meer weten. Maar nu denk ik, het is gewoon zo ontzettend waar.
Ja.
En ik hoor ook soms wel mensen zeggen van, ik heb eigenlijk niks nieuws gehoord. Weet je, dit wist ik allemaal al. Dan denk ik, je hebt het al tig keer gehoord en je weet het wel. Maar hoe pas je dit toe?
Exact.
En dat is de grote uitdaging.
Exact.
En daar is denk ik elke keer weer, ook met tegelwijsheiden en de meest grootste clichés, is wel weer wat te leren en te ontdekken. Ook dit stoïcijnse principe van maak onderscheid tussen waarop heb ik wel invloed en waarop niet. Ja, het past op een tegeltje en rationeel snap je het meteen. Mm-hmm. Maar dit doen in de praktijk en onderkennen van, dit is dus buiten mijn macht. Maar dit wil ik eigenlijk niet. Ja, maar het is wel zo. Weet je, dat gesprek met jezelf aangaan. En je wil niet te vroeg opgeven. Je wil ook niet te lang doorgaan, want dat is energielek. Maar waar ligt die grens? Ja, die is niet glashard op Google Maps te vinden of zo. Nee, dat is een ontdekkingsreis. Dat is ervaring opdoen. Jezelf toestaan die ervaring op te doen. Fouten te maken, dat stap voor stap te leren. En als je jezelf daarover gaat veroordelen, van dit gaat niet goed, dit is verkeerd. Ja, bam, onrust.
Ja.
Gedachten die onrust opleveren. En, ik heb ooit een poster gezien. Voor navigatie voor TomTom.
Mm-hmm.
You are not stuck in traffic, you are traffic.
Mm.
En dat zet me echt aan het denken van, je kunt in die file gaan zitten schelden op, al die andere mensen moeten opzouten, weet je. Nee, jij staat daar in diezelfde rij, jij creëert die rij.
Het ook.
en dat vond ik een hele mooie samenvatting van een file, maar ook van welke keuzes je hebt. Je kunt ook zeggen, ik ga niet in die file staan. Ik ga op een ander moment. En dan creëer je vrijheid voor jezelf. En ik denk dat met onrust iets vergelijkbaars aan de hand is. Tot op zekere hoogte. Hè. Je kunt niet de hele wereld controleren, maar tot op zekere hoogte. Je bent niet vast in je onrust. Je bent je onrust. Waar creëer je hem zelf? En dat zit wat mij betreft echt in naar je gedachten kijken en zien, hier help ik mezelf niet mee, hier haal ik mezelf mee onderuit. Ik heb een verwachting die wel heel idealistisch is. Of ik wil iets wat eigenlijk helemaal niet kan.
Ja, mooi. Mooi, dankjewel. Waar kunnen de luisteraars jou vinden?
Op Instagram, LinkedIn en op mijn website hoofdruimte.nl. En ja, wie geïnteresseerd is of mij wil volgen, van harte welkom. Wie nog een vraag heeft, ook van harte welkom. En ja, daar op die websites en in social media heb ik eigenlijk een soort boodschap die misschien wel alles samenvat. En dat is omarm het toch niet zo maakbare leven.
Ja.
En dat is wat ik mezelf in elk geval ook elke keer probeer voor te houden. En daarvoor open te staan.
Dankjewel.
Graag gedaan.